Thank you. Thank you. Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Meneer Van Harwijen moet donderdag worden opgenomen in het ziekenhuis. En meneer De Keizer van de Ravenswaard, die mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Mevrouw Van der Velde wordt vrijdag opgenomen in het Zuiderziekenhuis. In verband met hun verhuizing naar Nunspeet neemt familie Strober afscheid van onze gemeente. U kunt hen na de dienst God zegen wensen hiervoor in de kerk. Deo Valente, volgende week is de middagdienst een evangelisatiedienst. Een goede gelegenheid wellicht om eens iemand mee te nemen naar de kerk. Ieder jaar wordt er vakantie Bijbelweek in de Echo gehouden voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar. Dit jaar van 1 tot en met 4 augustus. De organisatie is nog op zoek naar medewerkers die een handje kunnen helpen, met name mannen. U kunt zich opgeven via een formulier in de keuken van de kerk. Voor meer informatie kunt u terecht op de website of bij Christa Matthijssen. In deze dienst worden 3 collecten gehouden. De eerste bestemd voor de diaconie en de tweede voor de kerkvoordij. En na de preker is er een extra collecte voor noodlijdende gemeenten en personen. In deze dienst zal voorgaan dominee J.J. Tichelaar uit Putten. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
God zegen.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn hand. Genade, vrede en barmhartigheid is er voor u, bij God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen. En ik wil graag met u zingen van Psalm 89, het eerste en het derde vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen, uw waarheid ten allen tijd vermelden door mijn reen. Dat betekent door mijn woorden, door mijn gedachten. Dat is het eerste vers en de derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen, dag en nacht. En vandaag kunnen we dat zeker zingen. Uw waarheid wordt op aard, niet alleen in de hemel, ook op de aard, de glorie toegebracht. Psalm 89... het eerste en het derde vers. 2,5 week geleden hebt u mogen stemmen over een grondwet, waaraan van God niet in voorkomt. Vandaag mag u weer stemmen over de grondwet van Gods Koninkrijk, waarin zijn naam wel voorkomt. En als u daarvoor bent, dan zingt u mee, Psalm 119, vers 78. Het heil is ver van het goddeloos geslacht, dat gans vervreemd van deugd en reine zeden, de inhoud van uw wetten niet betracht. Dat is jammer, maar we zingen verder. O Heer, hoeveel zijn uw barmhartigheden? Ai, beur me op, vernieuw mijn levenskracht, dat hebben we nodig. Naar het Godrecht, verhoor toch mijn gebeden. Ik hoop dat u dat allemaal wilt meezingen, Psalm 119, vers 87. Hoor dan nu de wet van de Heere God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog de vreemdeling die in uw poorten is, nog uw vee. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus heeft later deze geboden samengevat toen hij zeide: gij zult de Heere uw God lief hebben. Lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw krachten. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk, luidt: gij zult uw naaste lief hebben. Lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Natuurlijk gaan we zo meteen uit de Bijbel lezen. Daarvoor zijn we bij elkaar gekomen, onder andere, vooral. Maar voordat we dat gaan doen, is het goed dat we eerst de Heere God danken. We hebben al een beetje gedankt toen we zongen, maar het is zoveel. Laten we hem danken. En laten we ook bidden wat andere mensen nodig hebben in de wereld en wat wij nodig hebben. Dat is ook heel veel. Laten we samen bidden. God in de hemel, Vader, in de Heere Jezus Christus, we danken u met kleine mondjes en met een klein stemmetje, want u bent te groot en te machtig dat wij u echt zouden kunnen danken zoals het behoort. Maar wilt u ons toch alstublieft horen als we denken aan al de goede dingen die u gegeven hebt, uw wonderen, dag en nacht. Als we slapen, dan zorgt u voor ons. En als we leven en wakker zijn, zorgt u voor ons. Zelfs in al die dingen die we nog nooit gevraagd hebben, die we heel gewoon vinden. Dank u wel. Dat wij mogen leven en vandaag hier in de kerk mogen zijn met mooie kleren en met schoenen aan onze voeten, en dat er straks een huis is waar eten is, waar we heen kunnen gaan, bijna allemaal wel. En we danken u nog veel meer dat we niet als de dieren zijn die nergens van weten, maar dat u gesproken hebt tegen ons in uw woord, en dat we mogen weten van u, en dat u ons trekt, en dat u ons roept en dat u ons opzoekt elke keer weer. Zo vaak hebben wij eigenlijk niet echt geluisterd en niet echt gehoorzaamd, maar u bent doorgegaan in uw grote trouw, dank u wel. En nou zijn we hier bij elkaar. En zometeen gaan we weer uit de Bijbel lezen. Dan bidden we om de Heilige Geest. Dat het woorden zijn niet van een mens, maar van u. Die we niet alleen horen, maar ook ter harte nemen. Heilige Geest, u kunt dat bewerken. Wilt u dat bij iedereen doen? U hebt dat beloofd, u bent uitgestort in uw kerk en u werkt. Dat de woorden van de Vader en de Zoon door de Heilige Geest bij ons mogen zijn tot onze redding. En een teken in deze wereld. En daarom bidden we ook voor onze zusters en broeders. Sommige plaatsen, daar weten we wat van, omdat daar mensen uit ons midden zijn heen gegaan. Andere plaatsen weten wij niks van, maar u kent al onze zusters en broeders. Kleine kerkjes, grote kerken, mensen op de vlucht, mensen in de gevangenis, mensen met honger, mensen met angst, mensen met rijkdom. We bidden voor hen en we weten dat zij ook voor ons bidden, gelukkig. En we vragen u, wilt u ervoor zorgen dat in deze wereld vol duisternis, dat daar een mooi en fijn licht zal branden, uitnodigend voor al de verdwaalde mensen. Hoe eigenwijs en hoe lichtzinnig en hoe weerbarstig ook, dat ze mogen komen om u te dienen en te loven en te prijzen. Gebruik daarvoor uw kerk hier in Rotterdam en in de hele wereld. Heere God, vandaag, deze dag, maak hem mooi, fijn voor ons. Dat er blijdschap mag zijn in de hemel en bij ons. Heere Jezus Christus, onze Heere, dat u dat mogelijk hebt gemaakt voor ons mensen met al onze fouten en gebreken en zonden. Waar wij niet van af kunnen, maar u weet daar raad voor. Wij danken u en wij bidden u en wij loven u en wij prijzen u en wij vertrouwen u en wij danken u. En we zien naar u uit en we wachten op uw hand dat u ons meeneemt op de weg samen. Alsjeblieft. Amen. De schriftlezingen uit het Oude en het Nieuwe Testament vindt u eerst in Hosea 11, het 11e hoofdstuk. En daarna lezen we uit Matteüs 16. De evangelie van Matteüs in het Nieuwe Testament. Matteüs 16, de versen 13 tot en met 23. Maar eerst Hosea, de profetieën van Hosea, het 11e hoofdstuk. De Hosea is de eerste van de kleine profeten na de grote Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Daniël. Dus dan weet u ongeveer waar het is, als u het niet wist. Hosea 11. Daar schrijft de profeet op wat hij in de naam van de Heere God heeft moeten en mogen doorgeven. Toen Israël een kind was, zegt de Heere, toen heb ik hem lief gehad. En ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Maar toen zij geroepen werden, toen gingen zij van zijn aangezicht weg. Ze offerden aan de Baals en ze rookten voor de gesneden beelden. Ik nochtans leerde Efraïm gaan, nam hem op mijn armen, maar zij bekenden niet dat ik hen genas. Ik trok hem met mensenzelen, met liefde, en ik was hun als degene die het juk van op hun kinderbakken oplichtte. En ik reikte hem voeder toe. Hij zal in Egypteland niet weerkeren, maar Assur, die zal zijn koning zijn, omdat zij zich weigeren te bekeren. En het zwaard zal in zijn steden blijven, en zijn grendelen verteren, opeten vanwege hun raadslagingen. Want mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. Ze roepen wel tot de Allerhoogste, maar niet één verhoogt hem. Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm? U overleveren, o Israël? Hoe zou ik u maken als Adama en u stellen als Zeboïm? Mijn hart is in me omgekeerd. Al mijn berouw is tezamen ontstoken. Ik zal de heftigheid van mijn toorn niet uitvoeren. Ik zal niet weerkeren om Efraïm te verderven. Want ik ben God en geen mens, de Heilige in het midden van u. En ik zal in de stad niet komen. Zij zullen de Heere achterna wandelen. Hij zal brullen als een leeuw. En wanneer hij brullen zal, dan zullen de kinderen van de zee af al bevende aankomen. Ze zullen bevende aankomen als een vogeltje uit Egypte en als een duif uit het land van Assur. En ik zal hen doen wonen in hun huizen, spreekt de Heere. Tot zover de schriftlezing uit het Oude Testament. De tekst hebben we ook al gelezen. Die paar woorden die in het midden van vers 9 staan, daar zegt de Heere God door de mond van Hosea: ik ben God en geen mens. Daar gaat straks de preek over. En dan lezen we nu uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 16, de versen 13 tot en met 23. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, toen vroeg hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon van de mensen ben? En zij, de discipelen, zeiden: sommige mensen zeggen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. En toen zei hij tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordende zei tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra, deze rots, zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen diezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk van de hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemel gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. En toen verbood hij zijn discipelen dat ze iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Van toen aan begon Jezus aan zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende begonnen te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij, zich omkerende, zei tot Petrus: Greg, achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die van God zijn, maar die van de mensen zijn. Tot zover de schriftlezing uit het Nieuwe Testament. Zalig zijn degenen die het woord van God horen en bewaren in hun hart. Halleluja. Wij gaan zo meteen nadenken over wat er gelezen is en wat de tekst uit Hosea 11 vers 9. Maar we gaan eerst samen zingen. En we zingen, ik heb al gehoord, dat zingt u niet zo vaak hier. En de organist om 9:10, toen ik hier was, hoorde ik de organist al oefenen met ik herkende het. We zingen de bedezang voor de predikatie. Die staat bij de enige gezangen. Dat is het alleroudste lied uit ons hele psalmboek. Dat is nog ouder dan de berijming van Petrus d'Athene van Jan van Utenhoven. Het is een gebed, dus u moet de handen vouwen en de ogen dicht doen. Maar dan kunt u niet zingen. Dus één oog even open. Maar het is een gebed. O God die onze Vader zijt, die ten allen tijd uw tegenwoordigheid in Christus wilt betonen, wanneer men in uw naam vergaart, uw woord verklaart. En dan zingen we: Zie ons nu saam daartoe bereid, uw geest kom bij ons wonen. Maar één vers, let op. Het orgel, want er zit één ding in, dan gaat uw stem, dan wilt u mooi omhoog. U denkt, ik ken het wel. Dan zegt de orgel, naar beneden. Dus let goed op het orgel. Wanneer de collecte is, dat merkt u wel, maar wij gaan samen zingen de bedezang voor de predikatie. goed, hè? Na de preek wil ik graag met u zingen van Psalm 77 en daarvan het zevende en het achtste vers. Ik zal gedenken hoe voor deze vroeger ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan, zingen we dan. En dan in vers 8 dan krijg je de toepassingen van heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreek uw hoogheid tegen. Er staat niet niemand spreekt, want dat is wel waar. Er zijn mensen die de hoogheid van God tegenspreken. Maar dat is een bede. Niemand spreekt toch uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? Groot van macht en heerschappij. Psalm 77, vers 7 en 8. Direct na de preek, dat wordt niet meer apart nog een keer aangekondigd. Gemeente van Rotterdam-Zuid, die de naam draagt van onze Heer Jezus Christus. Ik denk zo dat er heel veel mensen zijn, ikzelf inkluis, die vaak veel meer denken over wat ze zouden willen zijn, dan erover denken wat ze eigenlijk zijn. Wij leven altijd in een soort droom naar de toekomst. Kinderen die geslaagd zijn voor een examen en dan gaan we dat doen, dan gaan we dat doen. Vroeger wilden jongens piloot en politieagent worden, nou niet meer, het is nu wat softer, modeontwerper, zijn ze nog lang niet natuurlijk, maar ik wil dat graag worden. Ze denken alleen maar over de toekomst, dat zou ik willen zijn, niet wat ben ik nou eigenlijk en wie ben ik, maar wat wil ik zijn. Hoe komt dat? Ja, omdat wij onszelf niet eens kunnen kennen. Als we God niet kennen. Calvijn heeft dat in het begin van zijn grote boek, De Institutie, heel duidelijk gesteld. En hij is niet de enige die zegt, kennis van onszelf en kennis van God, die hangen samen. Wie God niet kent, die kent zichzelf niet. En wie zichzelf niet kent, die kent het niet. Dat moet samen gaan. Nou, zeggen we nou, ik ken mezelf aardig goed hoor. Ja, ja. Kent u God ook? Weet u wie hij is? En daarom heb ik als tekst gekozen. En ik dacht dat dat nodig was, ook in onze tijd met alle discussies die er zijn over God en over de schepping en over de evolutie. Het is goed om te luisteren naar wat de Heere God zelf zegt. Ik ben God en geen mens. Er zijn een paar mensen die maken zichzelf, dat proberen ze tenminste, tot een soort God te maken. Maar er zijn een hele hoop mensen die proberen God gewoon aan ons gelijk te maken. Goed, een supermens, maar altijd dan nog wel een mens. En daar gaat het woord van God heel goed tegen in. Even heel kort het eerste. Er zijn mensen in de oude tijd al geweest, in de Bijbel lees je dat die willen God zijn. Dat is ook de verzoeking geweest in het paradijs van die slang die zegt, Eva, wil jij gelijk zijn aan God? Dan moet je eten van die boom. En Eva die is daarin gevlogen, ingetrapt. Zij wilde als God zijn. En dat is niet de eerste, dat is wel de eerste, maar niet de enige. We lezen later dat de farao's, die verbeelden zichzelf ook dat ze goden waren. Daarom trouwden ze ook nooit met gewone andere mensen, maar ze trouwden altijd met hun zuster als ze trouwden. Keizer Nero. Een van de keizers van het Romeinse Rijk, de keizers die beschouwden zichzelf misschien niet, maar de mensen zeiden allemaal, hun hovelingen zeiden, je bent God. Als een keizer overleden was, dan zeiden ze ook nooit, de keizer is dood, zeiden ze, de keizer is van ons heen gegaan. En we lezen in de Bijbel ook over Herodes die zich liet bewierroken, stem van God, niet van een mens. En toen is hij gestorven. En heel recent, toen ik zendeling was, een jaar of 10 geleden, in Malawi, de president, de life president, president for life, dokter Hastings Kamuzu Banda, die zag zichzelf ook eigenlijk als een god. In elk bureau en in elk schoollokaal en overal moest een portret van hem aan de muur hangen, heel hoog, hoger dan alle andere dingen die aan de muur hingen. En dan zag je de president zo vanaf zijn middel uit de wolken opstijgen. Hij was boven alles. En in de kerken zelfs werd, en vooral in het parlement, werden de loftuitingen van de Heer Jezus Christus op de president toegepast. Hij is het die ons leven geeft. En leven in overvloed, ja. Ja. En er zijn ook wetenschappers die denken dat ze, niet allemaal ongelukkig, die dromen ervan dat ze één keer net als God leven kunnen maken. Ze duiken in de wetenschap, van de aarde, van de mens, van de scheikunde. Misschien droom ervan dat je één keer ook leven kunt wekken. We kunnen de dode dingen wel onderzoeken, maar dat komt voor. Mensen willen als God zijn. Maar er zijn veel meer mensen die draaien de zaak om. Die zeggen, God is eigenlijk niet meer dan een mens. Ik zal het op 6 manieren laten zien. In de eerste plaats ook weer in de wetenschap, dat ze zeggen, kijk, alles wat er is, dat kunnen wij als mensen doorgronden. Misschien nu nog niet, misschien over 10 jaar wel, maar er zit niks achter wat meer is dan menselijk. Vandaar ook die geweldige hetze in de Tweede Kamer recentelijk, toen de minister zei dat er toch nog wel wat anders achter zat dan alleen maar puur toeval wat wij kunnen naspeuren. Een intelligent plan. En dat stond op allerlei mensen. Die wilden dat gewoon niet. Er is niks anders dan menselijks. En als er een God is, dan is hij gewoon een mens. Dan zegt u, nou, daar hebben wij geen last van. Dat doen wij in de kerk natuurlijk niet. Maar goed, goed. Maar andere dingen dan, hè. We denken dat we met God kunnen omgaan zoals met een mens. Als wij een hekel aan iemand hebben, wat doen we dan? Dan negeren we hem. Negeren is nog wat anders, dat doen we niet zo makkelijk, daar hebben we het er netjes voor, maar we negeren hem. Als we hem tegenkomen, net als we hem niet kennen. En zo doen we met God ook vaak. Dan doen we alsof hij er niet is. Alsof dat kan. Mensen kun je ontvluchten. Als je ergens binnenkomt en er zit iemand die je een hekel hebt, die je niet zien wil, dan ga je de deur weer uit. Winkel uit. Dat kan. Dat kun je heel lang volhouden. Maar God kun je niet ontvluchten door te zeggen, je doet alsof hij er niet is. Mensen kun je corrigeren en zeggen, hij heeft iets fouts gedaan. Hij heeft iets fouts gedaan. Absoluut. Ik ben recht, maar hij is fout. En ik zal het nog een keer vertellen ook. Dat kun je bij mensen doen. En soms heb je nog gelijk ook. Maar bij God, je kunt God niet corrigeren. Corrigeren. Dat je zegt, God heeft een fout gemaakt. Dat komt wel voor, ook bij mensen van de kerk. En dan het derde, dat we God ter verantwoording roepen. Een mens kun je tot verantwoording roepen en zeggen, waarom heb je dat gedaan? Er is een of andere van dat vreemde soort van die cabaretiers. Die heeft het een keer zo keihard gezegd. Als ik haar. Moet je de verachting die erin zit, hè? Dat is ook nog antifeministisch als je dat zegt. Als ik haar één keer zal tegenkomen, zal ik haar wel eens zeggen wat ik van haar vind. Zei hij. Toen dacht hij dat hij daarover God sprak. Dat je God ter verantwoording kunt roepen. Een gelijkwaardige kun je nog vragen. Waarom heb je dat gedaan? En leg me dat maar eens uit. Maar God is geen mens. Dat wij hem kunnen zeggen, waarom doet u dat zo? Dit staat mij niet aan. Het past niet in mijn patroon. Dat is de derde manier dat we denken dat we God tot een mens kunnen maken. Het vierde manier is, hoe gaan wij vaak met andere mensen om? Flik, vlooien en slijmen en vleien. En daar bereik je nog heel wat mee. Dat weet u ook wel, daar zijn we goed in. En dan denken we dat we met God ook kunnen. Dat je met God kunt, dat je hem voor de gek kunt houden. Dat je kunt veinzen. Kijk eens, dat je zegt, ja, Heer, ik ben zo'n grote zondaar. Dat wil God graag horen. En dan zeggen we dat maar. Dan vleien we God. We bedriegen hem. De Bijbel staat vol van mensen die denken dat ze God kunnen bedriegen. En de Bijbel staat er niet alleen vol van, maar wij zijn er ook. En we denken dat we met God kunnen onderhandelen, een deal maken, geven en nemen. Als ik nou dat doe en dan doet u dat en kunnen we zo niet, zo leven we onder elkaar als mensen. Maar God is geen mens. Dat je kunt onderhandelen, dat je kunt manipuleren, kunt bewerken. Dat lukt bij mensen heel vaak. En bij God kun je het niet. En je kunt hem ook niet bespotten. Een ander mens kun je bespotten en zeggen, ah, moet die eens zien. Om hem te vernederen. Wij kunnen God niet vernederen. Als we denken dat we God vernederen, dan vernederen we onszelf. Want God is mens. Erger wordt het nog, en dat komt ook in de kerk voor helaas, heel duidelijk, dat we God wantrouwen. Want wij zijn als mensen wantrouwig. En we zijn natuurlijk heel vaak bedrogen door mensen. Heel vaak hebben mensen ons dingen beloofd en toegezegd en er is niks van terechtgekomen. En daar zijn we kwaad over vaak. En zelf doen we dat ook vaak. Laten we eerlijk zijn. We bedriegen vaak mensen met opzet, zomaar. Ik zal u gauw eens een keer komen opzoeken om dat voor u te regelen, zegt u. Dat kun je netjes zeggen. Daar gebeurt niks van. Dus wij zijn gewoon wantrouwend en wantrouwig en zelf ook niet te vertrouwen. En dan denken we dat God ook zo is. Dat de belofte van God, ja, dat zegt hij nou wel. Maar zou hij het wel menen? Want mensen zeggen ook zo vaak dingen die ze niet menen. En dan gaan we God naar beneden trekken dat hij een mens is. En dat we zijn woorden niet 100% kunnen vertrouwen. Al de beloften die God heeft afgelegd zijn waar. 100% waar, omdat hij God is. Niet omdat hij een mens. Als mens zouden we er heel weinig aan hebben. Helaas komt dat ook in de kerk voor dat we zo God tot een mens maken. Dat zeggen we wel eens. Zeggen we, ja, dat staat wel in de Bijbel. En God zegt dat wel. Maar daar kun je zomaar niet van op aanhoor. Er zijn soms kerken die dat openlijk nog zeggen. In de zesde plaats maken we God tot een mens als we denken dat we gelijken zijn. Dat zeggen we wel eens zo makkelijk. Hij is onze broeder. Hij is onze partner op de wereldweg, in de geschiedenis. We wandelen samen op in de geschiedenis. Heel modern gedachte is dat. Maar hij is meer. Hij wandelt niet met ons in de geschiedenis. Hij is de Almachtige. Wat we gezongen hebben ook, hè, die geweldige psalmen over de grootheid van God en zijn wonderen. Geweldig. Hij is maar niet zomaar een partner, een broeder, zo'n beetje gelijk met wie wij dan zo'n beetje kunnen onderhandelen. Nou goed, dat is duidelijk, dacht ik, hè. Zo wordt God zo makkelijk ook bij kerkmensen tot mens gemaakt. En nou de vraag. Wat heb je daar nou aan als je dat doet? Geleerden, eigenwijze cabaretiers, wantrouwige mensen, vertel me eens, wat heb je daar nou aan als je God gelijk gemaakt hebt als een mens? Waarom zou je dat nou doen? Ja, waarom doen ze dat? Waarom is de wetenschapper zo bezig om God als het ware te negeren? Doe je dat, dan kun je zeggen, ja, weet je waarom ze dat nou eigenlijk doen? Dan sta je niet langer in de schuld. Want als God zou bestaan als God, dan staan wij, dat weten we drommels goed, dan staan wij de schuld met onze halfbakken, halfslachtigheid. En dat willen we niet, dus dan proberen we God maar gelijk te maken. Maar wat heb je daar nou aan? Al zouden we kans zien om onze schuld weg te poetsen, zijn we dan gelukkig? Zit daar dan redding in? Als het in de wereld nou geen zonde was, maar zijn we dan opeens gelukkig? Zijn we dan behouden? Leven we dan zoals het leven zou moeten zijn? Als God alleen maar een mens is, wie zal ons dan helpen op de weg in dit leven? Helpen, zegt u, ja, ik heb geen hulp nodig. Nou, nee. U kunt nog lopen en u kunt nog dit en u verdient nog geld. Maar wie helpt ons tegen de zonde? En wie helpt ons tegen de dood? En wie helpt ons tegen het bederf? Als God alleen maar een mens is, dan laat hij ons aan onszelf over met al onze ellende. Dan hebben we ook geen gids meer. Dan zijn we blinden die elkaar moeten leiden. En wat daarvan terechtgekomen is in de wereld, dat kun je zien met alle grote mannen, alle regeringsleiders bij elkaar. Het zijn blinde gidsen. En wij mogen er stotend en hortend achteraan lopen met weinig vertrouwen. Als God een mens is, dan hebben we geen gids meer op de levensweg. Dan is wat de Bijbel ons vertelt over ons leven, dat is geweldig mooi. Dat heeft dan geen zin meer, want het is een mensenwoord. En mensen behouden je toch maar voor de gek. Maar de Bijbel die raakt, omdat het van God is, ons hele leven hele leven. Niet alleen maar, de Bijbel vertelt niet alleen maar hoe je zalig kunt worden, dat is wel erg belangrijk. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat in deze wereld God zijn koninkrijk weer opricht. Met mensen die daarvoor geheiligd, die daarvoor vergeven, gerechtvaardigd en geheiligd moeten worden. Maar het gaat om zijn grote rijk in de wereld. Dat maken wij niet, wij maken er alleen maar ellende van. Maar de Bijbel laat ons zien dat God wil hoe deze wereld eruit zal zien. Dus wie God een mens maakt, die raakt alles kwijt. Het zakt als een pudding, als een slappe pudding in elkaar. En daar zitten we dan. Maar gelukkig, Hosea, dankjewel. Hij zegt, God is geen mens. Wat betekent dat nou, dat God geen mens is? Dat hij ook heel anders is dan mensen. Om te beginnen zeg ik ook 6 dingen van. God heeft een onmenselijk geduld. Ongelooflijk, onmenselijk, onbegrijpelijk geduld. Er zitten misschien mensen in de kerk hier die al 10, 20, 30, 40 jaar hier zitten. En al die tijd hebben ze God een beetje afgehouden. Beetje geluisterd, beetje weggelopen. En God is doorgegaan. Onmenselijk geduld. Hoeveel geduld hebt u met iemand die u de nek toekeert en die zegt, ik heb u niet nodig. Hoeveel geduld heb je ermee? Dan kun je nog een keer terugkomen, nog een keer. Maar God blijft doorgaan tot de allerlaatste dag. Onmenselijk geduld. Niet met goede mensen. Zoals je geduld kunt hebben met een kind, dat je zegt, hij is nog niet volwassen, hij moet nog opgroeien, laat ik hem nog maar eens helpen. Maar hij heeft geduld en liefde voor zondaren. Niet voor de zonde, die wijst hij af. Wat voor naam dan ook, discriminerend of niet discriminerend, zonde is zonde. Maar de zondaren, die heeft hij lief, met een geweldig geduld. Anders stond ik hier niet, en dan zat u daar niet, en dan was deze kerk er niet. En dan was deze wereld er ook niet meer. Is gelukkig geen mens. Hij heeft onmenselijk geduld. Hij weet ook alles. Wij vergeten zoveel, hè. En gelukkig soms dat wij dingen vergeten. Stel je voor dat je alles nog zou weten. Wat er gedaan is in je leven. Had je toch geen leven meer. Maar God weet alles. Hij is geen mens. Hij ziet alles. Hij onthoudt alles. Wat wij al lang vergeten zijn. Hij is anders dan een mens. Hij, wat er ook is, het staat voor zijn ogen. Ik begrijp dat niet, want ik ben een mens. Ik weet iets van mijn eigen leven en iets van andere leven. En ik heb heel veel gelezen, daar weet ik ook nog een beetje van. Maar hij ziet in één oogopslag alles van alle mensen op de wereld. Niks is voor hem verborgen, vergeten, verdwenen. Hij is God. Dat betekent ook dat hij rechtvaardig is. Hij is rechtvaardig, betrouwbaar. Wat hij zegt, doet hij. In zijn belofte, maar ook in zijn wet. Als hij een wet geeft, dan zeggen wij, ja, nou ja, een beetje gedogen en een beetje toegeven en een beetje aanpassen en een beetje veranderen. En dan komt in de Tweede Kamer, dan beginnen ze te zeggen, ja, maar... We hebben dat nou vorig jaar wel besloten, maar we willen nou toch maar weer een beetje anders, want het is gebleken. God weet wat hij zegt. Hij verandert zijn wet niet, hij verandert zijn belofte niet. Die blijven staan. Hij is geen mens, wispelturig, maar hij houdt het vast. Zegt u, nou, dat vind ik niet zo fijn, dominee. Ja, maar zo is God. Hij vraagt niet of wij hem fijn vinden, hij is God. En wij zijn dat hele kleine... kruimelachtige gewriemel. Meer zijn wij niet. Dat was het derde. De eerste was onmenselijk geduld. De tweede is hij weet alles, hij ziet alles. De derde, hij is rechtvaardig en betrouwbaar in zijn beloften, in zijn wetten en ook in zijn straf. Hij zegt niet, ik zal ze dreigen. En als puntje paaltje komt, zeg ik, oh, valt wel mee. Nee, wat hij zegt is, het houdt hij. Maar hij heeft, en dat is ook mooi... Hij is God, geen mens. Hij heeft ook de macht en de wil om iets te doen. Wij staan zo vaak machteloos. Sta je bij iemand in een huis waar iemand overleden is, dan sta je daar. En dan zit je daar.
En dan hoor je het aan en je kunt niks doen. En we zien mensen verloren gaan en we kunnen niks doen. Maar hij heeft de macht en de wil. Niet alleen maar om te horen, maar om te verhoren, om er wat aan te doen. Hij kan mensen veranderen. Wij zouden graag mensen willen veranderen. Soms zelfs zijn goede. Niet alleen maar in ons eigen voordeel, maar hij heeft de macht om mensen ook echt te veranderen. Hij heeft de macht om mensen te redden. Die voor zichzelf wanhopen en zeggen, hoe komt het ooit goed met mij? Ja, bij jou komt het ook niet goed, als het van jou afhangt. Maar hij heeft de macht om te redden. Hij kan overtuigen, wij kunnen tegen anderen inpraten. Ik kan preken, dat doe ik al jaren. En je preekt en je zegt en je zegt, lees dat nou eens en hoor dat nou eens aan. Maar het gaat zo vaak, het werkt niks uit. En als hij is, als hij komt, dan overtuigt hij zo dat mensen helemaal omgekeerd kunnen worden. Gelukkig, hij is geen mens. Hij is God. In de vijfde plaats, hij is ook niet afhankelijk van de omstandigheden. Dat zijn wij altijd. Als wij wat bereiken, dan moeten de omstandigheden meezitten. Anders lukt het niet. Wij zijn, ja, onze mogelijkheden zijn uiterst beperkt. En als we een kleinigheidje hebben bereikt, dan voelen we ons alweer de koning te rijk. Als ik een kleinigheid iets, een van al die kleine machinetjes in mijn huis, wekkers, scheerapparaten, elektrische klokken, als het een keer niet werkt en ik heb het voor mekaar gekregen, dan zeg ik, hè, toch mooi hè, dat gelukt is. Kom nou. Hij kan de grootste dingen. Ook al is het schijnbaar, zit alles tegen en is alles kapot en is alles gebroken. Hij is niet afhankelijk van de omstandigheden. Gelukkig ook niet van onze instemming. Ik kan bij u niks bereiken als u niet wil. Als ik wat wil, u zegt ik wil niet, nou dan gebeurt het niet. Gewoon, gebeurt het niet. En zelfs als u mij wat wil opleggen, dan zeg ik, ja, ik doe het niet. Nou, dan gebeurt het niet. Maar God is niet afhankelijk. Hij kan keihard, als wij zeggen, ik wil niet, en ik doe het niet, en ik wens het niet, en ik begeer het niet, zegt hij, en ik wil het, en dan gebeurt het. Zo bekeert hij zondaren. Zondaren willen niet bekeerd worden, helemaal niet. Er wordt wel eens aangepraat en zegt, een zondaar moet eerst willen zich te laten bekeren. Hij doet het wel hoor. Hij gaat er dwars doorheen. Ook al willen wij niet, hij doet het, want hij is God en geen mens. En in de zesde plaats, God is mens, dat betekent dat hij heilig is. Heilig. Wij zijn geen heiligen. Er zijn wel eens mensen die krijgen dan de titel dat ze heilig zijn, de heilige dit of de heilige dat, maar God is heilig. Dat betekent anders, totaal anders. Hij is heilig. Hij is volmaakt. Hij is zonder enige vlek of zonde. Hij is onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Wij kunnen ons ook niet echt voorstellen. Vanaf dat we kind zijn, hebben we een soort voorstelling van God als een mens. Oud, eerbiedwaardig, maar hij is zoveel groter en hoger en anders. Hij is God en geen mens. Nou, dat alles, dat vind je niet alleen maar in de tekst in Hosea 11, daar staat het, ik ben God en geen mens. Hosea 11 vers 9. Maar in dat hele hoofdstuk vind je dat ook terug, hè? Israël, God heeft ze uit Egypte gehaald. Nou, trokken ze er niks van aan. Gingen de Baals dienen. Voor de afgoden roken. Efraïm. Edom. God heeft het geholpen. Nee, willen we niet. Nou, dan zouden wij zeggen, afgelopen. Ze hebben een kans gehad. Ze hebben de dankbaarheid verspeeld. Afgelopen. En God die zegt het ook duidelijk. Er zit niks, geen goed zin. Hoe zal ik nog ooit met jullie wat kunnen doen? Maar dan opeens dan blijkt dat hij God is. En dan zegt hij, hoe zou ik u kunnen overgeven? Ik doe het toch niet. Toch niet. En ik zal ze toch weer roepen. Als dat vogeltje uit Egypte. Bevende zullen ze aankomen. Want ik ben God en geen mens. Al die dingen die ik net zo gezegd heb, kun je terugvinden als Hosea tot het volk spreekt. En dat is geen mooi volk. Ze zijn mensen zo slecht als wij zijn. Of wij zijn mensen zo slecht als wij zijn. Nou, ik dacht dat ik dat duidelijk had gemaakt. Maar er zijn er daar wil ik nog twee toelichtingen bij geven. Want anders zegt u het klopt niet. In de eerste plaats, de Bijbel die spreekt wel over God met mensenwoorden. Dat is maar goed ook. Anders zouden we niks weten. Dacht u dat een goudvis in een kom, die zwemt daar, of in een, ja, maar goed, we geven die goudvis een aquarium, een groot aquarium. En er zijn al mensen te kijken. Moest kijken. Dacht u dat die goudvissen dat hoorden? Dat ze dat begrepen? Tuurlijk niet. Die zien alleen maar wat bewegen, misschien. En zo zou het ons ook zijn. Wij zouden van God niks begrijpen wat hij wilde als hij niet tot ons gesproken had met mensenwoorden. In een mensentaal. Met mensenbegrippen. Wij noemen dat met een geleerd woord. Hij heeft antromorfe dingen gebruikt. Zich gedragen dat wij mensen er iets van verstaan. Dat had hij niet nodig. Maar hij wil ons helpen. Dat we er van hem weten. Dat we niet als de dieren zijn. Die alleen maar kunnen vreten. En dan doodgaan. Nadat ze zich misschien nog hebben kunnen voortplanten. Maar hij maakt bekend. Maar hij maakt zich ook bekend. Als degene die totaal anders is. Ook met die woorden. Ook al gebruikt hij woorden. Dat zijn ogen gaan over de aarde. Maar hij is een geest. En zijn rechterhand heeft grote kracht. Maar hij is een geest. Maar hij gebruikt woorden om ons duidelijk te maken wie hij is. En de Bijbel zegt dat zo in het begin. Wij zijn geschapen naar het beeld van God. Dat betekende er zijn. Gelukkig heeft hij ons zo gemaakt dat wij bepaalde dingen kunnen herkennen en erkennen. De goedheid en de rechtvaardigheid. Goed, daar is het. Helaas is daar de zonde dwars doorheen gekomen, dat het voor een deel verduisterd is. Maar er zit nog een heel klein beetje. Dat wij mensen, een hond en een steen, zal nooit de grootheid en de heerlijkheid van God kunnen bevatten. Of zelfs bespeuren. Maar zelfs de grootste zondaar, die merkte nog iets van. Hij zal het nooit alleen kunnen zeggen, ik wist er niks van. Ik heb geen schuld. God heeft zich zo, zelfs aan de ergste zondaren, zo betoond dat ze geen onschuld meer aan het eind kunnen veinzen. Dat doet hij om ons naar zich toe te trekken. Zo maakt hij zich. Hij maakt zich als het ware klein. Heel klein, vlakbij ons. U kent misschien dat verhaal van die torenbouw van Babel. Er zitten die mensen van Babel. We zullen toch even een toren bouwen. Het stadion is er niks bij. Geweldig. En dan hebben we nergens meer last van. En dan weet iedereen altijd. Hier moeten we zijn. Daar is het. En dan staat er zo. Mozes die beschrijft dat in het eerste boek Genesis. Dan staat er zo. God zei, ik zal eens naar beneden gaan. Om te gaan kijken. Wat die mensen daar toch eigenlijk willen. Voor hem is dat maar een korreltje zand dat zich beweegt. Terwijl de mensen daar geweldig trots over zijn. Maar God zegt, ik zie het eigenlijk nauwelijks. Zo is hij. Hij is zo groot, zo geweldig. Maar hij heeft het zo gemaakt dat we nooit kunnen zeggen, we wisten er niets van. Dat is het eerste. De tweede bedenking is, zegt iemand, ja, dominee, je kunt wel van zeggen, God is geen mens. Maar, Jezus Christus dan? De Zoon van God is mens geworden, maar hij bleef ook God. Hij bleef ook God. Daar heeft de kerk 300 jaar minstens voor nodig gehad om dat een beetje te begrijpen. Dat er twee naturen in die ene persoon Jezus Christus zijn. En dan gebruiken we woorden die we eigenlijk uit de wijsbegeerte maar een beetje ontlenen. Want anders kunnen we het ook niet uitleggen. Maar hij blijft God. Paulus die heeft dat in de Filippenzenbrief, wie dat lezen wil, in het tweede hoofdstuk zo beschreven. Hij heeft zich tijdelijk ontledigd om bij de mensen te kunnen zijn. Tijdelijk ontledigd zelf. Hij heeft zijn godheid niet verloren. Hij heeft het ook niet echt weggelegd. Maar ik gebruik het voorbeeld wel eens van een grote industrieel, een fabriek, zeg maar, fabriekseigenaar, zeg maar. En die heeft een zoon en die moet hem opvolgen. En die zoon die zegt, voordat je mij kunt opvolgen, moet je eerst alles weten. Alles weten wat er gebeurt in de fabriek. En als de jongen dan een jaar of 17, 18 is, dan gaat hij met een overal aan. En met zo'n plastic, zo'n trommeltje met zijn lunch erin. Dan gaat hij ook naar de fabriek. En dan staat hij daar ook aan de machine. En de voorman zegt, hé jongen, dat moet je anders doen. Dan kan hij niet zeggen, ik ben de zoon van de directeur. Nee, dan moet hij zich ook... Hij is de zoon van de directeur. Dat is hij. Ja, dat is hij. Raakt hij niet kwijt. Maar hij zal zich tijdelijk moeten ontledigen dat hij die bevoegdheden... En die macht aflegt. En zo heeft de Heer Jezus Christus, toen hij bij de mensen kwam, heeft hij... Ja, waarom eigenlijk? Om mensen te helpen, te redden. Om echt mens te kunnen zijn met de mensen, heeft hij zich ook ontledigd. Maar hij bleef God. Hij bleef God. Dat is moeilijk voor ons. En als we niet oppassen, de mensen daar hebben daar ook dat gewoon toen niet begrepen. Als Jezus dan met zijn discipelen voorbij kwam, dan zeiden ze, ja, vanmorgen liepen er 13 mensen. De een liep voorop en 12 anderen liepen er achteraan. Maar ze hadden niet door wat erachter zat. Maar God is geen mens en de Heer Jezus Christus blijft de Zoon van God. Dat is de tweede bedenking. Dat om te helpen dat u zegt, ja, maar is God dan toch niet gewoon mens? Nee, hij is het geworden en gebleven en God gebleven voor ons. Dat betekent dat God is... geheel anders. Niet, hij is geen supermens dat je zegt, ja, ik geloof best, hij is voorbeeldig, hij is zonderloos, hij is voortreffelijk, hij kan ons ontzettend veel leren en we moeten heel veel rekening met hem houden. Nee, hij is veel meer dan een supermens. Hij is totaal anders, totaliter aliter. En zo worden wij ook nooit. Wij worden ook geen goden. Is er ontzettend veel gespeculeerd over wat zou er nou zijn als een mens sterft. Wat zou er dan zijn? Wordt hij dan een god? Hij gaat ook naar de hemel zeggen. Dat staat niet zo in de Bijbel, maar dat denken mensen dan. Nee, wij blijven mensen. Wij blijven mensen. Ook in het eeuwige leven blijven wij mensen en hij is God. Hij is de hemelse vader. Boven alles. Wij krijgen, als we door de dood zijn heen gegaan in het eeuwige leven door de genade van God, dan krijgen we een nieuwe hemel. Dat betekent een nieuw uitspansel. Dat betekent geen nieuwe hemel als woonplaats van God. Een nieuw uitspansel. Zonder al die troep die er nou maar heen en weer vliegt en luchtverontreiniging en alles. En we krijgen een nieuwe aarde om daarin te wonen. En God woont in de hemel. Maar wij zijn geen goden. Zo groot is hij. Iemand heeft dat een keer gevraagd. Iemand zegt, hoe groot is God nou? Hoe groot is die nou? Toen die eerste Russische ruimtevaarder, die had een paar keer om de aarde. Hoe heette die man? Gagarin, geloof ik. Ik heb hem nooit ontmoet hoor, maar... Die had een paar keer rondom de aarde gecirkeld en toen kwam die terug en zo'n communistische... Totem, zo'n officiële man, die hield een geweldige toespraak, hè, van nu had het Russie, het communisme, het wereldcommunisme, had nou laten zien dat ze ook in het heelal konden doordringen. En toen zei hij met een groot gebaar tegen Gagarin, meneer Gagarin, hebt u daar ook God gezien? Zo'n sneer van, die bestaat helemaal niet, die heb je natuurlijk niet gezien, hè. Zij voor Gagarin gezegd dat, ja, ik had hem gezien. Meneer Gagarin, hebt u daar ook God gezien? En Gagarin, die zei, nee, ik heb hem niet gezien. Oh, dat dachten we al. Maar toen was er een eenvoudige man, die stootte zijn buurman aan, die zei, hij is niet hoog genoeg geweest. En die had er iets van begrepen, tenminste. Hij is groter dan alles. En tegelijkertijd is hij zo klein.
dat hij in het kleinste hoekje van het hart van een mens, waar wij de dingen willen verstoppen, daar komt hij zomaar in. Je houdt hem met geen sleutelgat tegen.
Dat is dat verhaal van die twee jongetjes, die waren op een excursie in een natuurkundig museum. Jongens van de middelbare school. Een natuurkundig museum, daar mochten ze allerlei dingen bekijken. Sterrenkijkers, microscopen, elektriseer machines, hoe heet die dingen? Nou ja, ik weet het niet zoveel, het is lang geleden. En die twee jongens die zaten, toen ze even vrij hadden, mochten ze er even rondlopen. En toen zaten ze met de ruggen tegen elkaar aan. En die een die zei, moes kijken, zeg, dit heb ik nooit geweten, het is geweldig. Ontzettend, zeg, dat moet je zien, zeg. Toen zat hij maar te praten. Was helemaal high. En die ander die zei, het is geweldig, zeg, moet je dat zien. Dit is ongelofelijk, moet je zien. En toen draaide hij zich om. En die een die keek met een, zo'n sterrenkijker, ik weet niet hoe ding in het Engels heet, of in het Latijn, zo'n stereoscoop, zo'n ding. En die dacht, dit is geweldig. En die ander die keek door een microscoop en die zag de allerkleinste dingetjes. Zo is God. Groot tot in het oneindige. En zijn werken zijn klein tot in het oneindige. Zo groot als het heelal, wat nog geen wetenschapper met al zijn theorieën heeft kunnen doorgronden. Elke keer komen er andere ideeën over hoe groot en hoe ver en hoe wijd het is. 40 jaar met een of andere ruimteschip met een ongelooflijke snelheid. En daar hebben ze weer eventjes wat bereikt. Maar wat erachter zit, ja. Nou, wat is nou de zin daarvan? Als je dat nou hoort in de Bijbel en je ziet dat in de geschiedenis en in de wetenschap, wat moet je dan doen? Wat is de toepassing nou? Dat betekent dat wij met een geweldige eerbied en ontzag. Met God kun je niet spotten. Het is maar niet een theorietje, een stromingje in de geschiedenis en in de filosofie. Dat je zegt, interessant. Maar dat dit er is en dat wij dat mogen weten. En dat we daarop in kunnen geloven, dat is vertrouwen. Waarop zouden mensen vertrouwen stellen in leven en dood? Waarop? Nou, zeg het maar. Maar hier is iets, God die zichzelf geopenbaard heeft als betrouwbaar. Wat hij zegt, doet hij. En hij heeft de macht, hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, dan kan en wil en zal hij nog uitkomst geven. Daar kun je aan overgeven, daar kun je aan overgeven, daar kun je mee leven. Als een klein mensje. Kun je mee leven. En dat zet een stempel op ons. Dat bepaalt hoe we denken. Hoe we bidden. Hoe we leven. Hoe we de kinderen opvoeden. Hoe we in de politiek staan. Waar we voor en tegen mogen zijn. Hoe we over hem spreken. Niet met grappen en grollen. En dat soort dingen, maar hij is zo geweldig groot. Zo boven alles steekt hij uit. Onbegrijpbaar. Er waren twee mensen en die zeiden, de een die geloofde, de ander geloofde niet. En die een die zei tegen de ander, je krijgt van mij een fles jenever als jij kunt aantonen waar God is. Zo met een gezicht van, dat kun je lekker toch niet. En die ander die zei niks. En de volgende dag zei hij, dat heb je gezegd, hè? Ik zeg die, goed, ik ook. Jij krijgt van mij een flesje jenever als jij kunt aantonen waar God niet is. En toen waren ze even ver. Wij kunnen niet aantonen dat hij er is of dat hij er niet is. Hij is er. En we hebben dat gezongen, weet je wel, aan het begin, voor de preek. O God die onze Vader zijt, die ten allen tijd uw tegenwoordigheid in Christus wilt betonen. Daar zie je hem, daar zie je hem. Dat is het heerlijke. Daarom zijn wij geen moslims die geloven dat er ergens wat wetten van de hemel zijn naar beneden gekomen. Maar de Heer Jezus Christus, waarin de Vader zich heeft betoond onze Vader te zijn. Ik ben God en geen mens. Nou, aan het eind van de preek heb ik een organist, bijna klaar hoor. Het eind van de preek heb ik altijd een verhaal. Een verhaal van een jongetje met zijn vader. Die vader die had een groot gezin en hij had het niet zo breed. Dat komt helaas meer voor, maar zo is het nou één keer. Die vader had het niet zo breed. Groot gezin, veel kinderen, duur, alles duur. En die vader die loste dat op door zo nu en dan bij de buren zo, of bij de mensen in het dorp, in de volkstuintjes wat weg te halen. Aardappels, groenten, fruit, aardbeien, en dat alles wat daar zo groeit. Dat is een aardige tegemoetkoming, want dat spul is allemaal zo duur. En toen nam hij een keer zijn zoon mee. Hij zei, jongen, jij moet het ook maar leren. En hij zei, je zal je leren. S'avonds als het donker is, dan ga je op stap. En dan ging ze elk met een plastic tasje op stap. En zei die vader, moet je één ding altijd goed in de gaten houden. Je loopt zo heel ongemerkt en dan kijk je zo steeds rond. Is er niemand in de buurt? Geen hond die blaft? Niemand komt eraan? Zo, en dan moet je allemaal goed opletten. En als je dat nou goed waargenomen hebt, dan op een gegeven ogenblik, dan duik je zo'n tuintje in en dan haal je alles op in je tas en dan loop je weer weg. Oh, zei de jongen, ja, ik ga met u mee. En toen kwamen ze ergens en toen kwamen ze bij zo'n heg waar ze er wel overheen konden. En die vader zegt, blijf staan. Ik zeg, even kijken. Niks. Zei hij, nou erin. Maar die jongen deed het niet. De jongen zei, papa, je bent wat vergeten. Wat dan? U hebt niet naar boven gekeken. Amen.
We hebben gezongen van: Gij hebt uw roem alom groot gemaakt bij het heidendom. Dat zijn wij. Wij zijn geen Joden. God heeft zijn roem ook onder ons groot gemaakt. Je mag het zien en je mag ervan zingen. Wij gaan zo meteen samen de Heere God danken en we willen ook voorbeden doen. Er zijn er wat mensen genoemd uit het ziekenhuis, in het ziekenhuis. Mensen die afscheid nemen. Mensen die verder onderzocht worden. We willen ook samen bidden voor Corine. Corine Verdoold, die ver weg in voor Zoa in Liberia is. En voor Ilja en Marleen Antonissen, die ook werken waar vroeger de Sovjet-Unie was aan bijbelvertaling. En er zijn gelukkig veel meer mensen nog die door de kerk zijn uitgezonden over de wereld. Laten we samen de Heere God danken en hem ook aanbidden. God in de hemel, we danken u dat we geen woorden in de lucht hoeven te spreken zonder dat er iets mee gebeurt, maar dat u, Heere God, machtig bent. Dat u, als we allemaal tegelijk zouden spreken, zou u ons allemaal nog heel duidelijk verstaan. En nou bidden we samen, als gemeente. We bidden u dat onder ons uw heerlijkheid en uw macht mag erkend en beleden en beleefd worden. En dat u ons gevonden hebt met uw grote geduld. En dat u ons niet alleen maar hebt zien aanmodderen, maar dat u macht hebt om ons te veranderen en te bevrijden en in uw dienst in te schakelen. En dat u altijd klaar staat, dag en nacht, en nooit vermoeid wordt. Dank u wel. En wilt u dat in uw kerk hier ook in Rotterdam en in heel de wereld steeds laten zien aan mensen die bezig zijn met hun kleine menselijke dingetjes en die u niet kennen zoals u bent en die zichzelf dan ook niet meer kennen. Heere God, gebruik uw kerk en uw woord door de Heilige Geest, dat er eerbied zal zijn, zoals mensen vroeger die toren wilden bouwen, dat er nu iets anders is. Uw naam die groot en heerlijk is in de wereld. Uw Zoon die gekomen is als de Heiland. En alles wat daaraan dienstig is, Heere, gebruik het en zegen het. Wij zijn kleine mensjes, ouderlingen, dominees, zendingsarbeiders, hulpverleners, zondagsschoolmensen, ouders, wij zijn mensen. Maar wilt u als God toch het werk van onze handen zegenen en gebruiken, dat uw kerk voort mag gaan als een licht in de duisternis. We hebben gehoord van mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen, die ontslagen zijn. Heere God, dank u wel voor de dokters en voor de verpleegkundigen en voor de ziekenhuizen en voor de medicijnen. En wilt u daar de grote dokter en medicijnmeester achter en bij en boven zijn? Wilt u de wetenschappers de weg wijzen, met eenvoud en met verstand en met bescheidenheid? Wilt u zijn hier en over de hele wereld? We danken u voor een echtpaar dat hier in de gemeente geweest is en die nu weggaat, waar we afscheid van mogen nemen. Gelukkig weten we dat u op alle plaatsen bent en dat zelfs in de gevangenissen, in de vluchtelingenkampen, mensen die zich verstoppen moeten, die zich moeten verschuilen, dat u ze gelukkig kent en weet. Heer Jezus Christus, daarvoor dank u dat u dat hebt mogelijk gemaakt, dat u ons dat hebt laten zien. U willen we loven en danken en prijzen. Kom in ons leven, spreek tot ons, pak onze hand, neem ons mee op de weg naar de toekomst. Alleen kunnen we niet gaan, met u is alles mogelijk. Amen. De slotzang, Psalm 68, Psalm 68, Dat moeten we zo duidelijk zingen dat de mensen buiten de kerk het ook horen. Want dan zingen we: Gij koninkrijken, roepen we ze aan. Zingt Gods lof. Doen ze niet. Weten ze niet. Daarom moeten we ze vertellen. Heft psalmen aan. Hoor je dat?
Heft psalmen aan naar het hemelhof. Van ouds zijn troon en woning. Laten we het de machthebbers van de wereld en de namaakmachthebbertjes, laat ze het maar horen. Psalm 68, vers 16 en dan vers 17. Dan kijken we weer naar onszelf en zeggen we, hoe groot, hoe vreselijk, ontzagwekkend zijt gij alom overal. Van uitverheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Psalm 68. Zing maar dat staande of niet? Ja? Mag. 68, vers 16 en 17. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere voor uzelf en door u voor de anderen en gaat dan heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen.
Amen.